Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Jongens, er is even een ding wat we even meteen moeten bespreken. Er is dus nog geen host. Dus we moeten nog bepalen wie de openingstekst zo meteen doet.
Oké, zullen we democratisch beslissen? Of
jij moet eerst bungee jumpen.
Oh ja.
En dan doe ik
eerst
dat.
Jongleren.
Oh, eerst jongleren.
Ik kan dus jongleren.
Ik dus niet, maar kan wel bungee jumpen.
Dat is mij 3 maanden geleden gevraagd of ik dat wilde oefenen. Om de host te kunnen zijn van Trust Nobody. Dus ik heb geoefend.
Ja, maar uiteindelijk gaat het erom wie het beste naar een schermpje kan kijken.
Oh ja, dat is ook wel weer
toch?
Waar.
Ja.
Nou ja, ik zit nu naar jou te kijken op een schermpje. Want jij zit nog steeds in Amerika.
Ja maar sorry, ik ben toch echt koning schermkijker volgens mij.
Oké.
Okay. Ja?
Oké. Okay.
Ja, dat claim ik dan mezelf wel toe.
Oké. Okay. Elger, koning, schermkijker.
Maar dan dus ook host.
Ja, precies. Bij deze ben je ook de host. Ja,
het zou ook een rood scherm kunnen zijn, hè?
Nee. Je hoort zo meteen een openingsmuziekje en daarna hoor je Elger, want dat is dus gewoon, zoals altijd, de host.
Hallo en welkom bij Trust Nobody, de podcast over de mol met Nelleke Poorthuis.
Met Mark Versteden.
En Elge van der Wel.
Ja, aflevering 1 van het seizoen Trust Nobody België. Het eerste seizoen is officieel begonnen. We zijn er.
Ja, yes. Echt. Ik wilde eigenlijk op tijd naar bed zondag. Toen zag ik dat die aflevering niet zo lang was als normaal gesproken. Toen dacht ik, daar moet iets bijzonders aan de hand zijn. Ik ga kijken en ik zat echt zo rechtop in mijn bed. Ja, wat vet.
Ik zat ook, ik heb op een gegeven moment zat ik die aflevering te kijken. En tijdens zeg maar de tweede opdracht, dat ze daar allemaal in een rondje zaten en op hun scherpje zaten te kijken. Ik vond dat zo spannend dat mijn been begon te trillen en niet meer stopte. En ik was helemaal niet de mol. Ik kon helemaal niet uitgekozen worden, maar ik vond het zo spannend. Oh, wat fantastisch was het weer.
Ik heb echt zitten kijken of het heel makkelijk mogelijk was om de video, zeg maar, vertraagd af te spelen, zodat ik dat stuk waarin ze de gesprekjes met Giel 1-op-1 hadden, echt zo heel frame voor frame kon analyseren. Maar dan moest ik het scherm recorden en dat dan in een editprogramma vertraagd afspelen, want een gewone player heeft niet echt die optie. Dus dat was dan net te veel werk, maar ik stond op het punt dat ik heb echt 3 keer dat stuk zitten kijken of ik lip kon lezen of Giel gewoon ergens daar heeft gezegd, ik denk het niet hoor, van, jij bent het, jij bent de mol.
Ja, jij bedoelt als ze eenmaal beneden zaten aan dat tafeltje. Ja, ja.
Dat het zo steeds donkerder werd, wat ik ook heel mooi vond, die schemering die begon. Ja, en ik denk toch, als ik de programmamaker zou zijn, dan zou ik iemand die kan liplezen die fragmenten laten zien. Om te checken of dat niet gewoon, of je doet alleen maar de stukjes waarbij hij zegt, nou, welkom.
Nee, maar je hebt als editor de audio er gewoon bij, hè?
Ja, precies. Yeah. Nee, maar ik bedoel, dat je stel dat die audio is, nou, jij bent dus de mol, gefeliciteerd, leuk, succes. Dus dan stopt dat in die aflevering. Dan ga je toch een liplezer, iemand die dat kan, laten testen.
Oh ja.
Is dit eruit te halen, ja of nee?
Laten we dit straks bespreken, want ik heb daar in ieder geval genoeg over opgeschreven, over dat ene stukje. Maar laten we heel even heel kort nog vertellen voor degene die voor het eerst luisteren, omdat ze niet in Nederland, wie is de mol, kijk alleen in België. Nieuwe luisteraars, welkom. Wat wij doen is heel simpel. We gaan komende, ja, we weten nooit hoe lang het duurt. Laten we zeggen een uur. Het kan ook 1,5 uur zijn. We zien het wel. Gaan we eigenlijk de hele aflevering van de mol, in ieder geval aflevering 1, doorspreken. Eigenlijk analyseren. Wat we normaal altijd doen, wat nu een beetje lastig is, welke positie zou de mol kunnen innemen in de opdracht? Welk gedrag is opvallend bij kandidaten? Wat zien mensen doen? Hoe reageren ze? Etcetera. Dat gaan we allemaal doorspreken. En vervolgens gaan we eigenlijk nog kijken naar geheime hints, aanwijzingen, andere theorieën. En doen we ook een gok naar wie de mol is. En ook alle input van jou als luisteraar is welkom.
Ja, en het wordt wat dat betreft een beetje een lastige eerste aflevering, want we proberen het gewoon chronologisch aan te pakken. Dat begin, dat zij elkaar voor het eerst zien.
Nou, het begint bij het einde.
Ja, oké. Okay.
Het echte begin, dat vond ik ook al wel mooi, was gewoon de finale. 21 dagen op reis geweest in Vietnam. Nou, en dat belooft dus al een prachtige locatie te zijn voor een finale. Met in een soort Vietnamese tempel met een beetje rook en 3 tafels met laptops erop.
3 tafels?
3 tafels. Nou, weten we dus inderdaad vrijwel zeker dat dit een reguliere finale gaat worden met 3 mensen.
We hebben wel eens finales met 4 kandidaten gehad en nu gewoon 3.
Ja, dus daar kijk ik al naar uit. Maar toen gingen we inderdaad terug naar waar jij het over had. Een moment op het vliegveld bedoel jij, denk
ja,
ik.
Zeker. Dat ze elkaar daar ontmoeten. En ik dacht meteen, ja, hoeveel vliegtuigen gaan er per... Die hebben gewoon bij elkaar in het vliegtuig gezeten, toch? Ja,
maar... Ik zat daarvoor eigenlijk al gewoon... Daar heb ik dan... Ik kan echt genieten dan van Gilles. Hoe hij dan gewoon inderdaad ook vertelt over die reis en hoe het begon. En ik weet niet. Hij kan het op zo'n hele ontspannen manier, maar ook wel met net precies dat beetje spanning waardoor je in dat verhaal wordt getrokken en denkt, ah, ik wil antwoorden. Nu
ja,
al.
Er zit een lichte ondertoon van cynisme zit erin.
Ja, ik vind hem heel stoïcijns.
Ja, 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 dat is mooi.
Maar dan inderdaad, hij weet het wel spannend te maken. Dus het is niet dat hij zegt, nou ja, we zijn hier in Vietnam. Maar hij laat zichzelf niet gek maken of zo. Ik vind hem een hele fijne, hele leuke presentator.
En ik vind het ook heel vet aan hem, is dat hij duidelijk een hele belangrijke rol speelt in het productieteam. Want, nou ja, lopen we wel echt op de feiten vooruit. Maar hij heeft een voorkeur voor de mol uiteindelijk om te kiezen. Hij, zie je in het voorstukje voor aflevering 2 van de volgende week, gaat de mol brieven. Dat is niet een of andere productieassistent of de regisseur. Dat doet hij.
Ja, ik heb in een artikel in een Vlaams tijdschrift gelezen. Ik weet niet of het de Humo was of een ander artikel. Maar in ieder geval, daarin vertelt hij dat de kernredactie, noemt hij dat. En ik vermoed dat dat echt maar 2, max 3 mensen zijn. En hij hebben bepaald wie uiteindelijk de mol gaat worden. En ook zij hebben als regel dat cameramannen, geluidsmannen, productiemedewerkers zelfs niet weten wie de mol is. Op een gegeven moment komen ze daarachter natuurlijk, omdat je dingen ziet gebeuren tijdens de opnames. Maar in principe is hij dus inderdaad gewoon echt een heel belangrijk onderdeel van het team dat bepaalt wie de mol is en wat de mol gaat doen en hoe de mol gaat saboteren.
Ja, terug naar mijn vraag. Die hebben toch gewoon allemaal samen in een vliegtuig gezeten?
Ja, uiteindelijk hebben ze inderdaad gewoon in een vliegtuig gezeten. Daar zit Gilles dan ook verder niet bij, volgens mij.
Nee, die zijn wel 2 dagen eerder. Nee, niet precies. Maar die kandidaten, ondanks dat ze elkaar misschien dan op dat moment nog niet kennen en niet van elkaar weten dat dat zo is, zitten die allemaal in het vliegtuig, toch?
Maar zit je daar dan in je eentje en kijk je dan om je heen, welke reizigers zijn nog meer alleen en zijn Belgen en zouden dan aan de mol meedoen?
Nou, ze hadden allemaal, volgens mij, tenminste zover ik kon zien, zeg maar een soort stoel naast zich vrij. Ze zaten alleen op een rij, had ik het idee, in het vliegtuig in die shots te zien. Dus dat, en terwijl op andere rijen zag je gewoon meer mensen zitten. Dus blijkbaar hebben ze dat op die manier geboekt of zo. Geen idee. Maar dan valt wel erg op dat er in het vliegtuig een aantal mensen alleen zitten.
Ja, of dat ze hebben gewoon... Dan... Er zaten gewoon 2 kandidaten naast. Die moesten voor dat shot even moven. Even een shot maken van Yuri die ligt te pitten. En dan hup, die 2 kandidaten weer naast. Maar dan zou wel betekenen dat het stukje op het vliegveld helemaal gespeeld is. Dat is dan toch ook wel weer...
Ik vind het lastig. Kijk, in Nederland is het met bekende Nederlanders. Daar kun je dat soort dingen wel acteren. Maar hier vind ik het gewoon... Ik denk dat dat wel echt is dan. Ja. Misschien in mijn naïviteit.
En dan moet je je voorstellen dat je daar dus staat. En dat je dan waarschijnlijk... Ligt denk ik een beetje aan je karakter. Maar de meeste mensen gaan meteen aan. En gaan meteen anderen bekijken. Doet hij molachtig? Komt hij oprecht over? Zoekt hij oogcontact? En dat doen ze allemaal. Want het zijn gewoon allemaal nog kandidaten op dat moment.
Ja, en dat is dus wel ook heel, heel erg lastig voor de mol uiteindelijk. Want je hebt wel vanaf moment 1 heb je een indruk gemaakt wie jij bent als kandidaat. Dat kan ook jezelf zijn, maar dat kan ook een rol die je hebt aangenomen als kandidaat die je probeert neer te zetten. Ik ben redelijk zelfverzekerd en ga echt de leiding pakken. Dat is dan misschien een versterking van je karakter. Maar zodra je uit wordt gekozen als mol, kun je niet meer switchen. Dan gaat het juist opvallen als jij opeens een heel andere kandidaat bent. Dus dat maakt het extra complex wat jij dan als nog niet wetende de mol zijnde al doet. Eigenlijk vanaf dat moment op het vliegveld tot die hele eerste opdracht is extreem bepalend voor hoe jij moet gaan manifesteren als mol.
Ja, zeker. Want er was 1 kandidaat. We gaan er dadelijk bij opdracht 1 nog wel wat uitgebreider op in. Die had echt hoogtevrees. Die wilde echt niet springen. Die ging in de laatste 3 seconden toch. Ja, ga dat maar eens...
Dan ben je dus iemand die dat dus toch doet. Die verder
voor
gaat
het spel.
Voor het spel, grenzen overschrijdt. En Ja, en
ga dan maar eens de komende keer als er iets hoogs is zeggen... Oh, nou durf ik niet meer.
Ja, of andersom. Ingrid ging bijvoorbeeld echt niet. Had dat ook al van tevoren aangegeven. Zei ik doe het misschien. Nee, ik doe het niet, Ja, dan ga je straks niet ziplinen als je daarmee een opdracht kan saboteren. Want dan gelooft niemand meer. Sowieso durft het waarschijnlijk echt niet. Dus dat is wel... Maar ik denk wel, als mol moet je ook wel dicht bij jezelf blijven. Want je kan niet 3 weken lang volhouden om een totaal andere rol te spelen.
Nee, dat is waar. Zullen we maar, want we zijn nu toch in aan het gaan op die eerste opdracht. Ik bedoel, sowieso vet. Zij staan op dat vliegveld, koffers inleveren. Busje in, denk je, hè lekker, we gaan naar het hotel. Nee, bam, je staat bij een of andere verlaten toren met een hijskraan en het begint gewoon meteen.
Heerlijk.
Ja, wat ik nog wel mooi vond is dat terwijl ze daar naartoe rijden, Gilles al meteen even in de voice-over hun overzicht geeft van hoe de hele reis eruit gaat zien. Waar we nog allemaal heen gaan, er heel kort langs van nou, dit is de reis beginnen daar, dan gaan we daarin en daar en dan dat mooie shots en dan weet je, oké. We gaan lekker veel verschillende omgevingen zien, van steden tot prachtige natuur. En het wordt een mooi avontuur, wat dan voor ons weken gaat duren, maar voor de deelnemers dan 3 weken heeft geduurd.
Ja, maar wat een land.
Ja, volgens mij is Vietnam fantastisch mooi. Ik kijk er echt naar uit om daar meer van te zien.
Maar echt die tempel inderdaad, wat jij net zei, waar die finale is, maar ook drone shots zitten er weer in. Dat is echt...
Ja, en mooi, het is natuurlijk niet mooi, maar die locatie waar nu de hele aflevering zich afspeelde, ik vond het fantastisch.
Een
zo'n geraamte.
Vaag hotel, denk ik, op de achtergrond of zo.
Nooit afgebouwd ook, of leegstaand. Of ja, het was erg mooi. En wat ook meteen kwam, waren de shots waar de mol eigenlijk ook wel bekend om staat. In het busje. Ik vind de shots in het busje altijd zo leuk. Dan zie je die kandidaten echt met elkaar ouwe hoeren. En meteen of vrienden maken of sfeer maken. Of juist een beetje bedachtzaam en een beetje stil. Dat vind ik ook altijd momenten waarop je echt ook wel dingen kan zien gebeuren.
Ja, nu zag je ze nog echt in het begin in het busje. Maar van het eind van de aflevering rijden ze ook gewoon volgens mij zelf in de auto. En dat vind ik ook altijd leuk. Dat je gewoon ook een chauffeur hebt. En dat daar ontstaan wel de interessante gesprekken. Juist omdat... in een auto kun je ook makkelijk wegkijken of naar buiten kijken of iemand moet op de weg letten, waardoor je heel gauw wat moeilijkere gesprekken of meer kan teasen. Is iemand verdacht? Hoe reageert iemand? Kun je een auto perfect doen. Opdracht 1 dan?
Ja, precies. Wou ik net zeggen. Opdracht 1. Ja, vertel Elger.
Nou, opdracht 1 was een opdracht zonder mol. Moeten we hem helemaal uitleggen. Het jongleren bepaalde wie van de 2 mensen uiteindelijk moest springen. Afhankelijk van wiens balletje er op de grond viel. En hoe langer er gejongleerd werd, hoe meer geld te verdienen viel. Uiteindelijk was er per persoon 500 euro te verdienen. Als iedereen 30 seconden jongleerde was het. 6 seconden per 100 euro.
Ja, klopt. Ja.
Ja, 30 seconden jongleerde en iedereen sprong. En dat werd dan verdubbeld als ze die zin die op dat kussen stond, als ze die zouden kunnen lezen. Elke keer stonden er nieuwe letters. En als je had gesprongen, kon je die letters gaan delen. En kwam natuurlijk de zin uit, er is nog geen mol gekozen.
Ja, ik zag het meteen. En dat had ook te maken met dat we al wisten dat dat kwam.
Ja, ik ook. Bij de eerste shot had ik meteen, oh, daar staat, er is nog geen mol gekozen.
Maar als je dat niet weet, kan het natuurlijk alle kanten op.
Nou ja, maar Jury had wel meteen door. Die was de eerste die daadwerkelijk letters had gezien en bij een leeg bord aankwam. En hij zei meteen, er is nog geen mol gekozen. Nee, dat is het niet. Gewoon omdat je denkt, ja,
nee,
dat is
er wel een mol gekozen. Ja.
En toen kwam er nog, kon er ook in plaats van geen, kon er ook geld staan. Wat natuurlijk ook een logisch woord is in deze omgeving. Maar ik vond deze opdracht meteen een perfect voorbeeld van een goede opdracht in de Belgische versie van de mol. Zo gelaagd, zoveel en zo goed uitgelegd ook.
Ja, want je had en het jongleren.
De balletjes waarbij je dus de een meer kans had dan de
ander. Precies, dat jongleren had 2 taken. Geld opbrengen en ervoor zorgen wie er moet kiezen. Dan had je het springen en dan had je de zin. Dus je hebt echt heel veel verschillende dingen waar je bij zou kunnen mollen. Maar er was nog... Ik vind het ook heel lastig om deze opdracht te bespreken. We kunnen wel bespreken wie welk bedrag heeft opgehaald. Maar het heeft eigenlijk dus niet zoveel zin.
Nee, want er waren gewoon 10 kandidaten. Dus ik denk dat iedereen oprecht zijn best heeft gedaan. Degene die niet hebben gesprongen, die durfde echt niet. Degene die niet konden jongleren hebben blijkbaar niet goed geoefend. Want dat vond ik weer een andere briljante twist. Dat ze dus allemaal gehoord hadden als opdracht, je moet oefenen met jongleren. En daarom heb ik deze opdracht nog wel een keer teruggekeken. Want wat gebeurt er bij die 10 kandidaten die allemaal weten, ik ben zeg maar overwogen om de mol te zijn. En ik kreeg als opdracht, ik moet kunnen jong leren. Dus de echte mol heeft die opdracht ook gehad. En dan ga je. En dan krijg je vervolgens, komt die opdracht aan bod dat je moet jong leren. En dan denk je, ja, ik ga dat niet zeggen, want dan geef ik iets over mezelf weg. Maar
ja, en de mol heeft de opdracht gehad om goed te kunnen jong leren. En dan denk je, maar dat is toch helemaal niet handig als je goed kan jong leren voor deze opdracht. Want dat levert geld op. Je moet juist niet zo goed kunnen jong leren. Maar je moet het snel kunnen laten vallen. Of je moet controle hebben over wie je laat vallen. Misschien maar verder.
Precies, maar het idee was natuurlijk niet dat ze goed konden jong leren. Maar dat het gewoon een mindfuck was.
Maar die mindfuck versterk je dus alleen maar omdat je denkt, hey, iemand die dus hier de mol is, heeft die opdracht ook gehad. Maar het is helemaal niet handig voor diegene om te gaan jong leren. En vervolgens denk je misschien wel, hey, ik heb wel geoefend. Laat ik in ieder geval dan gaan jong leren. Dan kan ik het in ieder geval gewoon gaan doen.
Ja, maar ik snap wel dat niemand daar meteen zei, oh ja, ik kan heel goed jong leren. Want dan zou je dus zeg maar aan de mol laten zien, hey, deze persoon heeft ook extra informatie van de makers gehad of zo. Ik vond het wel echt heel mooi. De enige die keihard loog, iedereen kon. Uiteindelijk kwamen ze tot consensus dat iedereen een beetje kon jong leren. Ja. Maar Bruno maakte het wel heel bont, want die zei met een glimlach om zijn gezicht naar Gilles kijkend, ja, dat is wel lang geleden. Ja. Bruno, ik geloof er geen zak van. Ik heb filmpjes gezien waarin jij onlangs nog heel erg goed hebt gejongleerd.
Ja, precies. Nee, ja, dat maakte deze opdracht wel heel compleet met mindfucks en gedachten. Er is uiteindelijk €2000 ook nog opgehaald. Sommige mensen sprongen wel, sommige mensen sprongen niet. Maar kijk, het beste en het mooiste van de aflevering komt op het moment dat ze de zin hebben gevonden, toch?
Ja, en de totale verbijstering bij die kandidaten. Nou, dit kan toch niet kloppen? Het kan niet kloppen. Ik vond het ergens wel leuk dat het niet super spectaculair was. Dat het gewoon, dat het de kneuterigheid van een soort galgje, waardoor je er dan achter komt dat er geen mol is. Wat vonden jullie daarvan?
Ja, ik vond het een heel goede manier, omdat het ook echt een puzzel is. En je krijgt, op een gegeven moment zie je het in die puzzel. En dat levert een hele sterke what the fuck op. Vooral als je dan ook nog de andere kandidaten erbij had, heb je opnieuw die what the fuck. Het werkt best wel goed. Sterker dan dat je het misschien wel ik noem het op een bioscoopscherm gewoon zou tonen of zo. Dan krijg je wel iedereen schrikreactie. Maar hier heb je veel meer ook dynamiek in de groep van eerst de drie mensen en daarna nog de mensen die erbij komen. Ik vond dat wel goed werken. Ik wil nog wel één ding zeggen over dat hele springen. We hebben drie mensen gesprongen. Ik heb een beetje medelijden met Bas.
Waarom?
Die stond daar toch redelijk in zijn broek te scheiden op 50 meter hoogte. Die springt niet wetende dat er zo slecht gejongleerd wordt door, volgens mij was het
Lisbeth.
Ja, dat het €0 was. Dus dan heb je je grootste angst overwonnen, dat je denkt, nou dan gaat die pot omhoog en dan is het voor €0. Dat zou ik toch, nou los van dat ik niet zou springen, maar dat zou ik wel me echt heel lullig
voelen. Ja, dat zou zuur zijn.
Ik moest wel ontzettend lachen om Juri op dat moment. Want wij zijn natuurlijk Nederlanders. Dus zo heel af en toe zit er iets in de Vlaamse taal waarvan wij denken, hè? En Bas ging toch en Juri stond te joelen en ze riep echt superhard, chique bal. Maar wat is een chique bal? Is dat positief? Ik denk het wel.
Nee, dat is positief. Dat is
ja,
positief.
Dat gewoon, dan ben je echt
chique is sowieso positief.
Oké, maar dan ben je een toffe peer. Of, ja, een goede gast. Ja, oké. Okay. Nou, ik hou hem in. Ik vind het heel mooi. Een chique bal.
Zeker. En nog heel even over dat springen en dat galgje. Ze wilden wel echt ook dat het gevonden werd.
Ja, dat was niet super moeilijk.
Nee, maar er stond ook bij de tweede en derde keer springen een bak extra letters op precies plekken waar je het dan wel echt mee kon achterhalen, zeg maar.
Ja, vooral dat woord gekozen, dat moesten ze op een gegeven moment echt wel vinden. Ja.
Precies.
Wat zou er ook gebeurd zijn als, zeg maar, gewoon niemand had sprongen of maar één iemand en het was echt niet uitgepuzzeld, zeg maar. Dan hebben ze vast iets achter de hand.
Jo, dan loopt Gilles gewoon naar dat bord toe met een krijtje en die schrijft het daar rustig op. En die zegt,
dit was het antwoord.
Jongens,
ja,
dit was het antwoord. En dan heb je alsnog een what the fuck.
Alleen dan met z'n allen bij elkaar.
Ja.
Dit maar, is mooier. Dus ze deden er alles aan.
Gilles zei het ook heel mooi, van er is nog geen mol gekozen en dat gaan we nu doen. En toen was het ook meteen serious business en op naar wat was het? Het geraamte van het soort parkeergarage of weet
stond
ik veel.
Het stond ernaast.
Ja.
Het was wel echt dezelfde plek.
Heel, heel belangrijk aan deze opdracht is, we kunnen dus verder totaal geen conclusies trekken van wat er tot dan toe is gebeurd in de hele zoektocht naar de mol. Maar je kan dit wel als perfect referentiemateriaal gaan gebruiken. Degene die nu wel sprong en eigenlijk niet durfde, die gaat dat opnieuw doen als kandidaat, maar als mol misschien niet. Degene die heel erg proactief is of juist terughoudend, gaat hij anders reageren. Kan het ook zijn doordat je verder in het spel komt en in het begin afwachtend bent, maar het is wel goed referentiemateriaal. En daarom vind ik het heel fijn dat we ook echt superveel hebben gezien van de hele groepsprocessen, van het jong leren, van het springen bovenaan, hoe ze ook op elkaar daar reageerden, hoe ze elkaar steunden om echt te pushen om wel te gaan. Of zeiden, nou, ik zou zelf ook niet gaan, dus ga maar niet. Bij Axel en Martijn was dat natuurlijk het geval. Ja, dat Martijn zei, nou, spring maar niet hoor, gaan we weer naar beneden, groetjes. Terwijl zeker Kaat was aan het pushen, niet normaal.
Ja, je gaat het mooiste moment van je leven zijn en dit ga je nooit meer vergeten. Doe het nou, maar ja, je
zat was geen beweging
veel
in.
Te bang, nee. Veel te bang.
En ik denk ook wel, het was ook echt hoog.
Ja, ik heb dit ooit gedaan op zo'nzelfde bakje aan een kraan in Scheveningen aan de pier. En als je daar boven staat en je moet jezelf laten vallen. Dat is, ik heb totaal geen hoogtevrees. Ik vind hoogtes fantastisch. Maar dat gaat zo in tegen je overlevingsdrang. Je hele lijf schreeuwt, wat ben jij een idioot. Je gaat toch niet hier vanaf. Dat is, ik vond dat verbazingwekkend. Je moet iets doen. Je moet zelf actie ondernemen.
Ja, ik heb wel hoogtevrees. Ik zou, nou, dan moet er toch een flink bedrag voor die opdracht verdiend kunnen worden. En dan moet ik zeker weten dat die balletjes zijn vastgehouden. En dat er €2000 op het spel staat. Dan wil ik het nog geinig om dan maar een keer mijn broek vol schijten. Maar anders gaat dat echt niet gebeuren.
Ja, het is ook grappig. Dat hadden ze vorig jaar natuurlijk ook. Was het vorig jaar dat ze allemaal bij die brug boven het water hingen?
Nee, is
twee jaar terug. En zichzelf moesten loskoppelen. Ook dat is het feit dat je jezelf moest loskoppelen, is zo moeilijk.
Dat is de mindfuck.
Het vallen is niet het ding. Het is zelf je in die val moeten werpen. Is bijna, ja, inderdaad iets wat je lichaam of je geest eigenlijk gewoon zegt. Ja, maar dit doe je niet, want dit is dodelijk wat je nu gaat doen. Ook al hang je aan een draadje. Doe dit niet, want dat is niet de bedoeling. En dan blokkeer je gewoon. Je moet over die blokkering heen en dat is heel erg moeilijk. Ook zonder hoogtevrees, weet je. Ook als je gewoon geen hoogtevrees hebt, is dat nog steeds een supermoeilijk punt om overheen te komen.
Zullen we naar opdracht 2 gaan?
Ja.
Ik wil eigenlijk voordat we naar die opdracht gaan...
Is dat opdracht 2?
Ja, laten we dat maar gewoon opdracht 2 noemen.
De molkeuze volgens mij.
Oké, laten we naar de molkeuze gaan. Maar voordat we dat doen wil ik jullie even een gewetensvraag stellen. Want ik zit er al wel... zondagavond is die aflevering online gekomen. We nemen dit op dinsdag. En ik heb al 2,5 dag in mijn hoofd. Ik weet dus niet of ik het geloof.
Ik wel.
Dat er nog geen mol was gekozen.
Ik wel. Ik denk, maar bedoel jij dan dat jij niet gelooft dat ze al iemand hadden uitgekozen? En dat ze dat wel daadwerkelijk nu pas aan die persoon hebben verteld? Of dat het helemaal nep is?
Dat geloof ik wel. Ik geloof wel dat die persoon het echt nog niet wist. Maar ik geloof niet dat zij nog geen... Zij zeiden nu, het was nu... Drie kandidaten hadden ze een soort van voorgeselecteerd.
Ja.
Ik weet niet helemaal of ik dat geloof. En ik wil het heel graag geloven. Maar ik denk dat er van die drie... Ik geloof ook wel dat er drie dat scherm hebben gezien.
Ja.
Maar ik denk echt dat er al een hele sterke voorkeur voor één persoon is geweest. Dat kan haast niet anders.
Ja, ja dat ik denk ook wel. Maar
ik denk dat ze ook.
Ik denk dat ze nog wel de optie open hebben gelaten om daar daadwerkelijk te kijken wat er gebeurt. Als die persoon echt was gaan bibberen als een rietje. Ja, maar dat was hij of zij waarschijnlijk niet. Want er was natuurlijk niet voor niks dan een voorkeur voor die persoon.
Ja, ik denk eigenlijk had ik ook wel het idee dat ze wel eigenlijk de mol intern hadden gekozen wie ze zijn. En wat ik me zo afvraag, maar dat is een beetje conspiracy theory. Zou er inderdaad drie kandidaten aan het scherm hebben gehad dat ze het misschien zijn? Of heeft stiekem alleen de mol dat gehad? Of juist, hebben ze het alle 10 gehad en denken ze dat maar 3 het hebben gehad? Daar kun je ook heel veel mee spelen als makers. Want
ik vind dat
je
laatste...
gaat reageren op dat scherm en denkt dat als iedereen bijvoorbeeld het scherm heeft, je bent misschien de mol, dan ga je zoeken naar wie heeft dat scherm gehad. Maar als iedereen het is dat een ontzettende mindfucker, maakt het alleen maar ingewikkelder.
Ja, ik vind
ik
dat
weet het
niemand...
Niet. Ik hoop dat het niet zo is. Want ik heb wel echt zitten opletten hoe mensen reageerden. En ik hoop daar conclusie uit te kunnen trekken. Maar er zou nog een soort twist aan het einde kunnen zitten. Hey, iedereen had daar het scherm of zoiets.
Ja, ik vind iedereen wel leuk. Dat zou ik nog wel een leuke mindfuck vinden. Ik zou het wel echt stom vinden als dit gewoon allemaal doorgestoken kaart is. En alleen de mol dat scherm heeft gezien. Dus ik kies er ook eigenlijk gewoon voor mijn eigen plezier om dit te geloven. En ervan uit te gaan dat ze hier oprecht zijn. Wellicht met een zeer sterke voorkeur van Gilles en de kernredactie, zoals hij dat noemde, voor een bepaalde mol. Maar toch nog wel 3 mensen de optie geven. En wat ik ook interessant vind, dit is dus een groep met potentiële mollen.
Nee, zijn, nou ja.
Nou ja, met 10 mensen die hebben gezegd dat ze de mol willen zijn.
Ja, maar dat maakt je nog niet per se een potentiële mol natuurlijk.
Nee, maar wel. Het is, je bent dan wel een bepaald type. Want normaal gesproken, in ieder geval in Nederland, volgens mij in België ook, doen er altijd mensen mee die van tevoren aangeven, ik zou niet de mol willen zijn.
Ja, ik zat me dat nog wel te bedenken. Als je je dit jaar hebt aangemeld, vorig jaar, en je hebt nee gezegd, dan baal je nu wel echt als een stekker. Want dan heb je gewoon überhaupt geen kans gemaakt.
Ja, of het is toeval en hebben op basis van die aanmeldingen en de selectie dit bedacht, is natuurlijk de vraag, wat is bij wat gekozen? Het is wel zo, herinner ik me van seizoen 4, waarin Gilles de Mol wordt en ze op die zoutvlakte het openen. Daar had je die 2 auto's, was het volgens mij. 1 auto met allemaal kandidaten die had ik gezegd de mol te willen zijn. En 1 auto met allemaal kandidaten die had ik gezegd dat ze niet de mol wilden zijn. Dat was duidelijk een soort 50-50 verdeling.
Precies.
Tussen ik wil het wel en niet. En hier is wel inderdaad opvallend dat iedereen heeft gezegd ik wil het wel. En er daar eentje van gekozen is.
Ik ben ook benieuwd of er tijdens selectiedagen mensen nog omgepraat worden. Als iemand zegt, nou dat wil ik eigenlijk niet. Maar de makers denken, ja maar jij bent daar echt heel erg geschikt voor.
Zou dat heel goed kunnen.
Ja. Denk er nog heel even over na.
Ja, weet ik niet. Ik vind het in ieder geval wel, denk dat het een bepaalde groep oplevert. Een groep met mensen die van dat psychologische spelletje houden.
En dus in ieder geval ook heel fanatiek zijn, op welke manier dan ook.
Ja, dat denk ik ook. Hey, en heel even tussendoor, luisteraars. Je hebt natuurlijk net Elge al iets horen zeggen over vorige seizoenen van de Belgische Mol. We gaan het hier hebben over alles wat al is geweest. In Nederland wordt nu namelijk het seizoen van vorig jaar uitgezonden bij de NPO.
Ja, van 2018.
Van 2018. En ja, daar gaan we het geheid ook over hebben. En dan gaan we uitkomsten delen. We gaan misschien zelfs wel vertellen wie de mol is. Omdat dat gewoon nodig is om het seizoen van 2019 in perspectief te kunnen zetten.
We proberen het zoveel mogelijk, hoe zeg je dat, te vermijden en een beetje eromheen te draaien. Maar als het nodig is voor een uitleg, dan zit het er gewoon in.
Ja, dus bij deze een spoiler alert. Kijk dat eerst af.
Dat eerst af.
En ga dan seizoen 2019 doen en ga dan naar onze podcast luisteren en dan kan je gewoon lekker meedoen.
Precies. Misschien goed om even iedereen's reactie op die schermpjes af te gaan. Want ik weet niet of jullie daar hebben meegeschreven hoe mensen reageerden.
Nee.
Maar ik heb wel bij een paar mensen wel geprobeerd om te kijken wat is nou de zogenaamde micro-expressies. Dus hoe iemand zijn gezicht trekt bij een bepaald scherm. En bijvoorbeeld viel me op dat Elisabeth in ieder geval wat moeite had met reactie. Een beetje een soort teleurstelling. En het kan zijn ook dat ze juist misschien was geselecteerd als mol, maar toch niet wilde. Het was niet duidelijk voor mij wat het was. Dus niet per se, oh, ik ben de mol niet, terwijl ik het had gewild. Dat had ook precies andersom kunnen zijn. Ik ben het misschien wel, maar ik wil het eigenlijk niet. Maar dat merkte ik heel erg, dat er wel een soort echt wel moeite in die reactie van haar zat.
Ja, maar teleurgesteld zijn dat je de mol bent, dan hebben de makers niet de goede mol gekozen. Dus dat, ik zou teleurstelling toch eerder wegschrijven naar dat ze de mol niet is. En dat ze daarover teleurgesteld is. Want ja, anders heb je als maker wel een gekke keuze gemaakt. Je had er 10 waar je uit kon kiezen, waarvan er een aantal echt heel graag de mol wilden zijn. Want dat wil ik nog heel even zeggen, voordat we verder gaan met de reacties. Hoe briljant waren de shots op de rode bank? Jullie kijken me echt schaapachtig aan.
Shots op de rode bank?
Ja, dat ze in dat verlaten kantoorpand zitten en dat er een brief onder hun stoel ligt.
Ja, nee, dat was goud.
Ja, ik vond dat fantastisch. En je ziet Ingrid met gigantische ogen zo groot als schoteltjes een koekje eten. Je ziet Lisbeth volgens mij een soort overwinningsdansje doen. Je ziet Elisabeth helemaal zenuwachtig met een papiertje uit de tas in de tas. Oh, er komt iemand aan.
Maar iemand die daar bij die opmerking al een overwinningsdansje doet, die wil je niet.
Nee, is dat nee, te omdat, enthousiast?
Ja, nou, dan voelt het al zo alsof daar je doel al behaald is. Dat het zijn van de mol je doel was. En dit gaat gek klinken, maar het zijn van de mol moet nooit het doel zijn. Het zijn van een hele goede mol. Dat moet het doel zijn. Dus dat bericht moet niet een overwinningsdansje zijn. Het mag wel vet zin in, tuurlijk. Ja. Maar het mag nooit, en dat is bij een overwinningsdansje wel een soort van, nou, ik heb het gered. En dat is volgens mij niet wat je als maker zoekt, want dan ga je al meteen je focus verliezen. Want dan ben je het en dan maakt het verder niet zoveel uit.
Natuurlijk. Ja, precies. Je moet het nog doen, ja.
Ja.
Maar Elger, heb jij nog meer gezichtsuitdrukkingen bedacht, gezien? Of wou je iets anders zeggen?
Ik heb twee mensen waar ik denk een teleurstelling verder te hebben echt gelezen. Dat was bij Jury en Martijn.
Ja, bij Martijn had ik dat gevoel ook heel sterk, ja.
Jury vind ik moeilijk te peilen. Maar dat dacht ik ook dat teleurstelling is. Bij Bruno kreeg ik gewoon een gevoel, meteen bij die reactie opgeschreven, die is het niet. En ik weet niet waarom, maar zijn reactie was gewoon een reactie van, is het dit? En het viel me op dat zowel Ingrid als Bas echt wel heel erg, ja, cool, gewoon heel erg goed, precies met het juiste knikje naar Giel reageerde. Maar daarna kwam natuurlijk nog die hele ondervragingsronde, die het ze nog extra moeilijk maakte.
We gaan zo meteen nog wel meer reacties uit de mail en zo behandelen. Maar bijvoorbeeld Jean-Marc Lauwers, die stuurde via mol@trustnobody.nl ook een berichtje over Bruno. Daarom pak ik het er heel even bij. Die zei, ja, die is eigenlijk al afgevallen voor de makers bij de eerste opdracht waarin hij inderdaad moest zeggen, ik jongleerde niet, dat is al jaren geleden. En dat hij dat met een lachje zei, was voor hem al het teken dat hij eigenlijk daar al is afgevallen. En dat de makers daar ook al wel zijn begonnen met kijken.
Dat het een veel te opvallende actie was.
Nou, als je moet lachen tijdens het liegen, is het nooit, dat geeft het wel weg.
Ja, hij lacht ook weer heel veel in dat vraagdingetje met Gilles vervolgens.
Ja.
Zie hem ook heel erg. Hij probeert het weg te lachen, maar dat doet hij een beetje op, dat is voor de Belgen
onwennig,
is niet echt bekend, maar een beetje op de Mark Rutte manier, zullen we maar zeggen. is
onze premier.
Als hij het moeilijk krijgt, gaat hij ook gewoon lachen, maar dat werkt alleen maar averechts. En daar heeft Bruno ook een handje van, zullen we maar zeggen.
Ja.
Ja, en dat Jury niet goed te lezen is, dat klopt, want die pokert. Dat vond ik wel interessante informatie. Want volgens mij is Jury een jongen die je nog wel eens snel verkeerd in kan schatten. Dat je denkt, nou, stoere gast, is lasser, breed, sportief, fit. Maar als je van poker houdt en bijvoorbeeld ook van puzzelen, want hij had die zin binnen no time bij elkaar. Hij heeft dus ook een goede kop. En hij, ja, pokeren heb je niet alleen maar pokerface voor nodig, maar ook inzicht in dat spelletje en wat er al voorbij is gekomen qua kaarten, kansen inschatten. Dus volgens mij gaat dat, misschien is het ook een goede mol, maar ik denk ook echt wel een sterke kandidaat zijn.
Ja, wat mij heel erg opviel verder bij dat vragenrondje, was dat er eerst een hele groep met kandidaten was die op de vraag, heb je nog zenuwen, zeiden, nee, geen zenuwen. Nee, ik heb niks om zenuwachtig over te zijn. En dat toen eenmaal één iemand had gezegd, ja, ik heb op dit moment wel zenuwen, maar dat is ook niet zo gek in zo'n kringetje. Dat toen de rest ook dacht, ja, je hebt gelijk, ook kan gewoon natuurlijk gewoon zeggen dat ik zenuwen heb.
Iedereen is daar zenuwachtig. Ik was dus op de bank ontzettend zenuwachtig.
Ja, ik heb wel één iemand echt definitief kunnen wegstrepen in dat vragenrondje. Dat is Ingrid. Die ontwijkt vragen. En dat kun je als mol die gewoon geen antwoord gaat geven op vragen, is gewoon onhandig. Als jij een vraag krijgt op een gegeven moment van een kandidaat, trek ben je de mol, dan moet je zeggen, ja, dat kan ik niet zeggen. Dat is gewoon het slechtste antwoord wat je kan geven. Dat maakt je heel twijfelend. Ik kom je over.
Je dus zegt nu wel dat er dus op het moment, dat is toch voordat de mol gekozen werd, die gesprekjes?
Ja, maar dan nog steeds, dat is wel,
oh, dan kies je die dus niet.
Nee, ze krijgt een vraag over dat scherm. Ik weet niet wat de vraag precies was, maar ze krijgt echt letterlijk een vraag over dat scherm, geloof ik. En ze geeft gewoon niet een ontkennend antwoord, of een bekend, dat kan dus nou zo ook. Maar ze ontwijkt het antwoord op de vraag en wil het niet zeggen. Ja, dat vind ik echt een teken. Dat moet je als, dat is echt wel, dat vond ik een goede testvraag van hoe reageert de mol. En daar, die heeft ze in mijn ogen niet overleefd. En ik vond het opvallend dat Liesbeth zei dat ze het wel had verwacht wat er op het scherm stond. Toen dacht ik, oh, dan, zeker als je Liesbeth een beetje zo ziet, dan denk je, nou, daar stond er, ze is het niet. En dat had ze verwacht. Dat is precies een straatje. Maar juist als ze het scherm heeft gekregen, je bent misschien een mol en dit is het antwoord, is ze fucking goede mol.
Ja. Nou, ik zie in Liesbeth wel een potentiële mol, hoor. Ik denk dat die dat wel. Wat ik ook weer opvallend vond, ik heb Eva was een beetje lacherig, een beetje zenuwachtig. Maar wat me vooral opviel bij de telefoongesprekjes, je zag ook eens een terugblik dat de redactie mensen aan het bellen was, is dat ze dus, toen zeiden ze tegen iedereen, we gaan met u verder als kandidaat. Toen zei ze, oh ja, dat dacht ik eigenlijk al. En dat vond ik wel, dat vond ik zo'n typische, ik ben ontzettend teleurgesteld reactie. Want dat zeg je als je eigenlijk heel teleurgesteld bent, maar dat niet wil laten zien. Een soort van, oh, is niet erg, want dat dacht ik eigenlijk al. Om jezelf een beetje te beschermen. Maar ja, niet dat het iets zegt, maar ik vond het in ieder geval een opvallend antwoord op het telefoongesprek waarin je hoort dat je simpelweg kandidaat bent.
Ja, oké. En had jij nog meer gezien, Elke? Want ja, je kunt hier natuurlijk een miljoen dingen in zien. Ik vond het vooral mooi dat ik bij die eerste opdracht dacht, er hebben 26 man gemold. En toen bleek dat er dus nog helemaal niemand was. En dat ik bij deze opdracht dacht, oh, er is helemaal geen mol.
Nee, iedereen is gewoon kandidaat. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. Ook, we zagen al een vooruitblik naar dat Giel nachtelijke tochtjes maakt naar de hotelkamer van de mol voor een briefing. Nou, dat lijkt me wel vet als we daar ook wat van te zien gaan krijgen. Niet daadwerkelijk de mol natuurlijk. Maar Elga, Mark stelde jou een vraag. Hè? Even bij de les, jongen. Had je nou nog meer gezien?
Nee, ja, ik heb gewoon wel wat mensen die gewoon best wel cool kunnen doen. Axel, Bas viel me op. En Bas, als ik hem gewoon merkte als kandidaat in instantie, vond ik het niet het type wat zichzelf heel snel heel cool kan houden in de eerste opdracht. Maar in dit hele ding, de hele rondje vanaf het schermen kijken, dat gesprekje met Giel, hield zich heel cool. Want ik dacht, hey, dit is wel interessant, want zo komt hij dus niet over in eerste instantie. Als je gewoon je eerste indruk hebt van zijn persoonlijkheid. Maar hij kan het dus wel heel goed. Wat perfect is voor een mol. Omdat dus je, als je anders overkomt dan je bent. En je bent dus eigenlijk beter om jezelf te controleren dan je overkomt. Kun je daar heel erg mee spelen als mol.
Ja, en hij trok dat ook heel erg door nog in de busjes. Ja. Naar, weet ik niet, ik ga uit van het hotel wel op dat moment. Want het was inmiddels weer donker geworden.
Ja, daarna stonden ze in de foyer van een hotel.
Ja, precies.
Dus,
je weet maar nooit of er iets tussen heeft gezeten. Maar ik ga ervan uit dat dat naar dat hotel was. En in het busje bleef ook hij vooral echt heel erg cool.
Dat was, ja, hij zat toch in dat busje waar meteen dat gesprek plaatsvond, want de mol zit in dit busje. Dat is best wel heftig om daar meteen zo over te gaan praten.
Ik vind het wel. We hebben ook eerder in de aflevering hebben we hem horen zeggen in gewoon zo'n uit een van die vele filmpjes die ze van tevoren hebben opgenomen. Want inmiddels heb ik 6 filmpjes gezien die van tevoren zijn opgenomen, voor mijn gevoel. Toen zei hij wel, ik kan mij naïever voordoen dan ik ben. En dat precies wat ik wel heb gezien. In die opdracht is hij wat zenuwachtig, onwennig. En dan in de molbepaling, zeg maar, is hij gewoon super cool, straight. Heeft hij echt controle over zijn zenuwen, et cetera.
Zit je in een tunneltje?
Nog helemaal niet. Nee,
zit
nee,
je
zeker
in een tunneltje,
niet.
Elk geval?
Nee,
hij
heeft al 2 mensen definitief afgestreept. Nee. Terwijl ze toen nog niet eens zelf wisten dat ze de mol definitief niet waren. Maar Elke van wel weet het al, jongens.
Wel opvallend, want daarna komen natuurlijk de gesprekjes van Giel. Het wordt langzaam donker. Je laat de mol toch in het donker komen. Mm. Bas kwam in het donker. Verder zit ik nog niet in een tunnel.
Zit
Elke
je in een tunnel?
Zit
nee.
Zo diep in een tunnel.
En dan nog 6 dingen noemen waarvan je wel in een tunnel zit.
Hebben jullie op zitten letten bij die gesprekjes waar we natuurlijk geen geluid hadden, maar wel de hoofdbewegingen van Giel, de reactie van de kandidaten zagen op wat er gezegd werd?
Goeie muziek eronder, zeg. Ja, de playlist staat inmiddels online ook op Spotify.
Precies, zal ik in de show notes zetten. Op trustnobody.be vind je dan de link naar die Spotify playlist, want echt een moeite waard.
En ook als we het over een foto hebben bijvoorbeeld, dat kun je natuurlijk niet zien in een podcast, maar dan kun je die daar ook vinden. Als we het over bepaalde filmpjes hebben, dan kun je die daar ook zien in de show notes. Dus dat is goed om te weten.
Trustnobody.be.
Maar mijn vraag was,
ja,
sorry, ja,
voordat er iemand over de muziek begon, wat ik ook prima vind, hoor, was, hebben jullie iets eruit gehaald uit die gesprek?
Ik heb
echt zitten kijken
heel
en doen.
Heel goed gekeken. Wat me opviel was dat Giel elke keer exact dezelfde houding had. Dus dat was bijna, ik zou me dat kunnen voorstellen als jij de presentator bent, dat je denkt, ik wil niks weggeven, dus ik kies een houding. En die neem ik elk gesprek aan. Maar verder, ja, er zaten sommige kandidaten zaten achterover geleund. Anderen zaten op het puntje van hun stoel. Ja, wat je daaruit kan halen, geen idee.
Nee, je kon niet echt lip lezen. Je kon niet echt een volgorde eraan zien. Ik heb nog teruggekeken of het misschien de volgorde was waarin ze wel of niet waren gesprongen. Of waarin ze wel of niet het schermpje kregen te zien. En daar misschien 1 wisseling in zat, waardoor je 2... Ja. Maar dat was allemaal niet zo.
Nee, ik heb vaag in mijn boekje te schrijven bij 2 mensen niet, maar ook 3 vraagtekens erachter, omdat ik het eigenlijk ook niet weet. Dus ik kan wel zeggen Kaat en Bruno, maar dat die het niet zijn, maar dat is volgens mij compleet waardeloos. En dan ga ik totaal ook niet vooraf. Ik vind het wel frustrerend, want ik heb het idee dat je het daar kan zien, of dat je het zou moeten zien, en dat erin zit en dat je het toch niet eruit haalt, snap je?
Ja, maar dat is... Achteraf ga je waarschijnlijk zeggen, oh ja. Maar ja, dan weet je het. En dan kan je dus ook alles wat je bij die andere negen hebt gezien... is dan niet meer relevant. Maar iedereen is daar zenuwachtig en gespannen en doet iets. Dus nee, volgens mij kan je er niks uit halen.
Toen was de aflevering ook klaar. Het was een korte eerste aflevering.
Ja, maar ik denk dat het wel goed is dat het gewoon hier eindigt. Er is nu een mol, we gaan beginnen. Ik ben wel benieuwd of het seizoen nu een aflevering langer duurt ook.
Ja, klopt. Dit was eigenlijk een soort nul aflevering. Net zoals wij met de
podcast. Oh, dat is lekker.
Ja, net zoals dat wij met de podcast ook een nul aflevering hebben gemaakt. Als ik het uitzendschema goed heb gezien, dan krijgen we dus nu nog 9 afleveringen.
Dan moeten we even een vakantie cancelen, geloof ik. Want we hebben precies geregeld op een aflevering minder, zeg maar. Dat het totaal 9 zijn.
Oei. Handig.
Dit gaan we ooit nog een keer.
Nou ja,
dit
jij zit
goed.
Nu ook 8000 kilometer verderop in Amerika. Dus dat gaan we doen. We gaan
dat is waar.
Vanuit dat Vietnam komt de laatste aflevering van Tours Nobel.
Maar gaan jullie naar Vietnam dan?
Nee, volgens mij niet.
Oh.
Niet dat, ik heb niks gepland daar richting Vietnam.
Oké. Okay.
Nee, maar wat ik wou
vertellen.
Oké. Okay. Wat ik wou zeggen was dat daarom deze aflevering ook wat korter duurde. Volgens mij staat voor de volgende aflevering in de gids 1 uur en 20 minuten gepland.
Ja,
of zo,
iets
dus,
langer, maar er zit ook reclame in.
Precies. Dus dat zal sowieso langer dan een uur worden. Ja, en dit was een soort opmaat. Vanaf nu kunnen we daadwerkelijk gaan beginnen.
Oh, lekker dat het is begonnen. Gewoon.
Ja, ik vind het ook heerlijk.
Zometeen, dan doen wij een schot voor de boeg. Want dat hebben we in de nul aflevering die online staat ook gedaan. Toen sloeg het helemaal nergens op. Nu
ik
slaat
weet niet
het...
eens meer wat ik heb gezegd toen.
Oh, ik wel.
Eva, denk ik.
Kun je nagaan hoe erg het nergens
ja,
op sloeg?
Echt een
ik weet nog wel wat ik heb gezegd.
Ik ook, maar nu slaat het straks een beetje nergens op. Zometeen ook de input van iedereen. Maar we moeten het eerst even hebben over Patreon.
Ja, Patreon is een manier waarop je ons kan steunen bij het maken van onze podcast. We maken deze podcast met z'n drieën in onze vrije tijd. Gewoon vrijwillig, omdat we het super tof vinden om te doen. Geloof me, er is geen leukere hobby dan televisieprogramma's bekijken en daarover praten. Vooral als het de mol is. Het punt is wel, het kost niet alleen heel veel tijd, maar ook nog geld. Mark stapt elke week in zijn auto. We hebben molboekjes laten maken waarin we schrijven. Hosting kost geld voor de website.
Apparatuur.
We hebben een heel mooi logo. Alle tijd die erin zit, vinden we het leuk om wel ergens te kijken of we dan financieel enigszins zogenaamde compensatie eruit kunnen halen. En we hebben gekozen om dat niet te doen door deze podcast vol te stoppen met advertenties. Dus dat scheelt ons advertenties voorlezen, maar scheelt jou als luisteraar irritatie. In plaats daarvan hebben we Patreon. En Patreon is een platform waarop je makers, zoals wij dus, kan steunen voor het werk wat ze voor je doen. En als je naar patreon.com/trustnobody gaat, of naar trustnobody.be en op steun ons klikt, dan kun je daar zien hoe je ons kan steunen voor een bedrag per maand, wat je ook trouwens iedere maand weer kan stopzetten, dus je zit nergens aan vast. Een bedrag begint bij $1, maximaal $10. En afhankelijk van hoeveel je steunt, krijg je ook echt iets terug. Je kan dus echt een vet molboekje krijgen om thuis mee te kunnen schrijven, stickers om op te kunnen plakken, maar ook toegang tot onze hotline om berichtjes te kunnen sturen, et cetera. En er zijn, zoals iedere week, een aantal mensen die dat hebben gedaan en die namen wil ik even met jullie delen. En dat zijn, om precies te zijn, Mirjam, Dennis Bauma, Siana, als ik het verkeerd uitspreek, sorry, Annette Simmelink, Willem Bartelings, Jelle van Scheppingen, Leroy van Wijk, Koen Jonkers. Dat waren ze voor deze keer. Wil je erbij staan? Wil je voor een keer voorgelezen worden? Steun ons. Vanaf $1 word je al voorgelezen, dus dat is leuk.
Ja, even nog voor de grote duidelijkheid. De podcast zelf, die blijft gewoon gratis. Dit is echt vrijwillig. We gaan geen geld vragen voor luisteren of wat dan ook.
Nee, dus je abonneren in je podcast-app is ook altijd gratis. Daar vragen we niks voor terug. Alleen als je ons heel erg tof vindt en je kan wat missen, dan is er dus een manier om ons te steunen.
Een van die dingen die je dan terug kan krijgen, dat is de hotline. Daar kun je ons dan ook allerlei berichtjes op sturen en daar reageren wij dan ook op. Bijvoorbeeld Bert de Bruin, die heeft dat gedaan. Allereerst vroeg je heel lief of we wel gespoilerd mochten worden.
Ja, want hij wist natuurlijk niet wanneer we dat hadden gezien en hij wilde graag met ons wat dingen delen. Maar jongens, stuur het gewoon. Het is onze eigen verantwoordelijkheid om dan even die hotline op zondagavond niet te lezen als we niet direct kunnen kijken. Dus stuur gerust alles naar ons op.
En hij had ook nog een vraag. Hij zegt, ik ben benieuwd naar hoe jullie de afleveringen van deze serie gaan doen. Gewoon met dezelfde opzet. Daar is het antwoord Ja, zeker. En een vraag voor mij, of Follow the Money wel nog gewoon in België geldt? Ja, dat moeten we wel even uitleggen. In Nederland was het dit seizoen zo dat er op een hele aparte manier gemold werd door Merel Westrik, nieuwslezer van RTL. Zij was de mol. En zij ging bij een aantal opdrachten bijvoorbeeld eerst en haalde dan geld weg uit de opdracht. Dus ze haalde wel geld weg, maar haalde daarna zelf ook wat geld op.
Ja, waardoor ze soms de kandidaat was die in een bepaalde opdracht het meeste geld had verdiend. Of zelfs, volgens onze follow the money theorie, waarbij je helemaal uitrekent wie is verantwoordelijk voor welk geld, was zij uiteindelijk in de finale de kandidaat die het meeste geld had binnengehaald.
Maar ze had ook het meeste verdoezeld uiteindelijk. Dus
alleen wisten we dat niet altijd als kijkers.
Precies. En ik denk dat dat in België niet zo is. Zeker nu er geen mol gekozen is. Zo'n tactiek moet je ver van tevoren wel echt bedenken en uitvoeren. En bedenken waar dan als makers. En ik denk dat hier Follow the Money meer gaat tellen dan in het Nederlandse seizoen.
Ja, ik denk dat over het algemeen je in België kan zeggen dat het niet per se degene is die het minste geld verdient. Want dat valt dan weer op. Maar dat de mol ook zeker niet degene gaat zijn die heel veel geld verdient. Dus dat je zeker als er nog 10 mensen in het spel zitten, of straks 9, 8, dat je echt een beetje in de middenmoot moet gaan kijken voor de mol.
Het zijn ook fikse bedragen in België. Hè? Ik bedoel, nu ging het al om 5000 euro wat verdiend kon worden.
Ja, en de pot in Nederland was afgelopen jaar 10.000 euro. Dus
er is in de nul aflevering al 1/5 binnengehaald vandaar. Dus,
ongelooflijk.
Dat was de hotline. Daar kun je dus bij als je Patreon wordt. We zijn ook gewoon te bereiken via Twitter, Facebook, Instagram. Trust Nobody Cast heten we daar. Daar kun je ons gewoon bereiken op DM, via een mention, Instagram, follow dinges, alles. Daar zijn we gewoon allemaal.
Doe je ding.
Precies. En via de mail mol@trustnobody.nl. Daar heeft iemand waarvan ik de
punt
naam...
.be, hè, Mark? Ja. Punt .be.
Oh ja,
het werkt
nou,
allebei.
Het werkt allebei.
Belgische podcast. Je ook excuse. Even wennen.
Daar heeft iemand waarvan ik de naam niet van ga noemen een mailtje gestuurd. Want dat is namelijk een collega van Axel.
Oh, en waar vliegt Axel?
Brussels Airlines.
Aha.
Wie weet dat het dan via hem bij Axel kan komen en dat we gewoon even daar reclame kunnen krijgen.
Ja, dus inderdaad. Axel, we vinden je toffe kandidaat nu al. Lievelingskandidaat. Jij maakt mensen gelukkig, heb je gezegd. Nou,
Team
wij zijn
Axel,
heel gelukkig.
Je bent de beste steward die we kennen.
Steward, hij is piloot.
Ja, nee, dat was het hele ding in de aflevering.
Ik vond het trouwens wel interessant dat hij dus zijn beroep ziet als mensen gelukkig maken. Vind ik leuk, vind ik mooi.
Is ook wel zo.
Er zijn ook mensen die zo zeggen, maar het is het milieu vervuilen. Maar hij ziet het als mensen gelukkig maken.
Wat ik me
lekker.
Nog wel aan de hand van dit mailtje afvroeg, is dat je natuurlijk... ik ben heel benieuwd hoe het is als je een van de kandidaten kent. Kijk, in Nederland zijn het bekende Nederlanders. Dus daar heb je al een mening over. Maar die ken je natuurlijk niet persoonlijk. Maar het lijkt mij heel grappig om mijn oom of mijn collega of mijn zusje in zo'n spel
of
te zien.
Of je podcastcollega's.
Nee, dat, van de podcast ga ik ooit mee.
Oh.
Niet jullie.
Oh, oké. Okay.
Nee, maar snap je dat je dan... gedraagt diegene zich dan anders? Dan heb je natuurlijk een heleboel meer informatie... om te denken of iemand de mol is, ja of nee.
Ja, maar dit seizoen dus wel minder... omdat je je zo moet gedragen zoals je in opdracht 1 hebt gedaan.
Ja,
dus als je anders gedraagt, dat best kan... kan het ook een kandidaatentrucje zijn. Dat je gewoon denkt, nou, ik ga dit van mezelf wat meer uitbuiten... en dan ga een beetje spelen omdat het als kandidaat handig uitkomt. Dus het is wel lastig... om daar, zelfs als je bevriend bent met iemand of iemand kent, om dan erachter te komen of diegene de mol is, denk ik. Maar het lijkt me wel heel, heel spannend als je iemand kent, hoe diegene dan inderdaad in het programma is. Is die anders? Maar ook toch heel te pesten, hè?
Ja, jij bent het, hè? Jij bent het, hè?
Word je helemaal gek van voicemail kandidaat.
We hebben heel veel meer mailtjes,
een flink pak, dus ik ga er even doorheen. Van Wendy krijgen we een mailtje wat we van wel meer mensen als bericht krijgen. Dat vinden we heel leuk. Mensen die bijvoorbeeld door het luisteren van deze podcast... nu ook de Belgische, de Vlaamse, de Mol gaan kijken. Zij zegt... Echter aangestoken door jullie enthousiasme heb ik toch maar eens 4.be opgezocht. Ze was tijdens het typen van deze mail de eerste aflevering aan het kijken. 27 minuten had ze erop zitten en ze zegt... Wow, dit is het Wie is de Mol van Nederland van vroeger. Die spanning, dat gevoel in je buik, die kriebels. De Mol is leuker dan Wie is de Mol.
Wauw, ja.
Het is toch vet dat mensen door ons of door ons enthousiasme daarover nu ook de Vlaamse variant
zijn gaan
kijken.
Ja, ik noemde ons op social media al een paar keer voor de grap molfluencers. Wat echt een woord is om op te kotsen. Maar ja, we krijgen wel echt vaak die reactie van ja, ik keek dat eigenlijk nooit. Maar jullie zijn er zo enthousiast over. Ik ga het toch maar eens proberen. En tot nu toe waren de reacties van die mensen allemaal positief. We hebben nog maar één aflevering gehad, maar ben heel benieuwd.
Ja, dan kregen we nog een mailtje van Bram. En Bram heeft het over Café de Mol. Dat is Mol Talk, het nabeschouwingsprogramma op het programma. Dat schijnen ze in België dan nog niet echt goed voor elkaar te hebben. Ik heb het nog niet gezien. Ik weet niet of een van jullie het heeft gekeken. Nee.
Dat is
ik,
de mening van hem, dat niet echt een goed
programma precies,
is.
Zeker.
Ja. Nee, ik heb het ook nog niet gezien.
Ik ga het wel kijken, want ik vind het alles wat met de Mol te maken heeft, vind ik mooi. Café de Mol mist de vaart, de humor en de spitse dialogen van de Nederlandse praatshow. Ja, ik vind het in Nederland altijd verschrikkelijk. Dus
wie weet valt dit juist bij ons wel in smaak.
Ja, precies.
Ja, toch maar eens gaan kijken.
We gaan kijken. Dan Willem Bartelings. Jij las hem net al heel even voor als nieuwe patroon. En hij heeft ook een mail gestuurd met wel een interessante theorie. Hij zegt, na het zien van de eerste aflevering gisteren viel me iets interessants op tijdens de ondervraging van Gilles. Bij 3 kandidaten kwamen er klaksongeluiden voorbij.
Ja, klopt.
Dat heb ik ook gehoord, ja.
Dan zegt hij, ik heb zelf veel geëdit voor mijn werk en ik twijfel enorm of dit er in de montage onder is gelegd. Zo kwam het namelijk op mij wel over. Zeker aangezien het bij 3 kandidaten was, zou het misschien wel eens een hint kunnen zijn naar de 3 opties voor de mol.
Ja, weet je wat ik hieraan lastig vind? Nummer 1, het is compleet obvious natuurlijk. Dit is meer mensen opgevallen. Dit is heel simpel te horen. En om dan daadwerkelijk weg te geven dat dan de 3 misschien mollen waren. Ja, dat gaat wel erg ver. En toen ik het vanochtend terugkeek, merkte ik dat het toeteren ook al bij het bungee jumper eronder zat.
Het was gewoon aan en weg.
Ja, ze zitten daar best wel aan en weg. En blijkbaar wordt daar veel getoeterd. Dus het kan, uiteraard. Het is altijd mogelijk. Maar ik denk dat het toch ook wel daadwerkelijk gewoon daar te horen was. En als je veel edit, dan kan je denk ik volgens mij ook wel voorstellen dat het eruit halen ontzettend ingewikkeld is. Als net op dat moment iemand er doorheen zit te praten.
Als iemand praat is, dan kan het niet.
Ja, precies. Wat denk jij, Elger?
Ja, mij is maar bij 2 kandidaten opgevallen. Als er 3 zijn, vind ik het alweer iets. Maar ik denk niet dat je het. Ik denk gewoon, je wil geen hint weggeven wie die 3 zijn nu. Dat is gewoon niet leuk als je dat, doet. Dus ik het zou kunnen hoor, maar ik ga er eigenlijk vanuit dat het gewoon het niet is. Omdat het gewoon, je wil nu gewoon even het spel laten beginnen en mensen nog niet al weggeven welke 3 eventueel de mol zijn.
Maar over hints gesproken, hè,
heb je hem al uit de prullenbak gevist weer?
Ik voor de nieuwe luisteraars, ik zet elke aflevering zo'n beetje aan het eind mijn aluminium hoedje op. Omdat ik dan naar de complottheorieën ga kijken, de verborgen hints.
Van fora, zelfgevonden, alles.
Zelfgevonden, getipt door jullie, echt alles komt hier voorbij. En ik wil even beginnen met een disclaimer. Want in Nederland hebben we een hele lange geschiedenis aan verborgen aanwijzingen. Van heel simpel in de eerste seizoenen tot heel ingewikkeld in het laatste seizoen. Omdat er gewoon inmiddels 3,5 miljoen mensen kijken. Waarvan ongeveer, misschien wel 500.000 mensen daadwerkelijk gaan speuren naar verborgen hints. Dus het kan niet meer te makkelijk zijn. Maar ook weer niet te moeilijk, want dan stel je de fans weer teleur. In België is die traditie iets minder, althans. Er zit vaak veel minder in. We zien al bijvoorbeeld dat de opdrachten hebben geen namen. Dus daar kan je niet mee puzzelen.
De afleveringen hebben geen namen.
En even als referentie. Vorig jaar zaten er maar 2 hints in het hele programma. Dus dat is even goed om te bedenken. Als we nu de hele tijd het gaan hebben over die hints, dat waarschijnlijk 98% slaat nergens op. Maar het is ontzettend leuk om het erover te hebben, dus dat doe ik graag.
Het kan zo gek niet bedacht worden of het kan een hint zijn, dus
en
kom maar door.
De hints zijn vaak wel goed, want wat er vorig jaar gebeurde, spoiler jongens, dus weer wederom, zet hem uit als je het nog niet weet. Elke executie knipperde Pieter, die de mol bleek te zijn, morsecode, 1 letter per executie. En die letter spelde uiteindelijk verraad. Dat was de slogan van dat seizoen, het verraad is terug. Nou, supermooi. Ook lekker zo'n hint die opbouwt gedurende het seizoen. En niet te veel opviel. En gedurende het hele seizoen was er af en toe een piepje te horen. Een piepje zoals je hoort als je een toets op een telefoon intoetst. Niet zoals op je iPhone, maar je weet wel zo'n piep.
Op je iPhone kan je het ook hebben, hoor. Ja? Je kan het aanzetten.
Oh ja, ik heb het geluid volgens mij altijd uitstaan.
Precies de juiste toontjes.
Ja, en die toontjes kwamen ten eerste natuurlijk overeen met cijfers. Maar ook op het moment dat je dat toontje hoorde, was er ook een cijfer in beeld. Graffiti of een huisnummer of iets in die trant. En als je die cijfers achter elkaar zette, dan kreeg je een telefoonnummer wat je kon bellen. En als je dat belde, dan hoorde je de mol een liedje fluiten. Nou, ook weer een hint die niet rechtstreeks naar de mol verwijst, maar wel heel mooi verweven is door het seizoen. Dat is denk ik als referentiekader een beetje het soort hints waar wij naar moeten gaan zoeken.
Ja, kom nou.
Ja. Ik heb al wel weer anderhalve pagina daarover volgeschreven.
Kom maar
dus
door.
Dus ik ga ze gewoon allemaal langs. Een tip van Tony die we kregen, waar ik nog niet eens aan heb gedacht, maar wat ik wel heel slim vond. In de voorstelvideo, in de teaser, moet ik zeggen, daar zaten alle namen van kandidaten verstopt. Dat hebben wij in de nul aflevering uitgebreid besproken. Die van Elisabeth was verstopt in Braille. En de mol is blind.
Ja, maar ze wist op dat moment natuurlijk nog niet wie
maar
de mol
zou zijn. Nee, natuurlijk wel toen ze die teaser maakten.
Ja, dat is waar.
Het ik zat vind niet, het best wel een goeie.
Ja, het zat niet namelijk verstopt op de grond, maar het is natuurlijk gewoon ingemonteerd. Ja. Nou, dat vind ik dan wel een mooie. Dus 1 puntje achter de naam van Elisabeth. Aan tafel in het hotel, helemaal aan het einde van de aflevering, deelt Gilles de molboekjes uit. En daarbij houdt hij 4 boekjes omhoog. Rood, wit, blauw en oranje. Dus ik dacht meteen, hey, dat is de Nederlandse vlag plus onze wimpel. Dat was Joris ook opgevallen, dus die appte dat ook naar ons. Wij konden met z'n tweeën niet echt bedenken wat dat dan zou betekenen. Er zit geen Nederlander bij. Het zijn allemaal Vlamingen. Dus ja, misschien is het een ode aan ons Nederlandse kijkers.
Waarvoor? Dankjewel.
Ja, dankjewel hiervoor. En ik heb ook nog ergens gelezen, volgens mij, dat Axel een Nederlandse vader of een Nederlandse moeder heeft. Maar dat vind ik dan zo ver gaan. Ik denk, ja, de moeder van de kandidaat is een Nederlandse. Ja.
Misschien als ze erbij komt. Ze komt altijd familie op bezoek in België.
Dat is waar.
Het zou kunnen.
Nou goed, iets om in de gaten te houden. Eentje die ik overal voorbij heb zien komen. En waardoor ik dus eigenlijk al denk, dit kan bijna niet waar zijn. Zelfde moment aan tafel in het hotel zegt Gilles, we zitten hier met de mol, pas gekozen. Maar als je goed luistert, zegt hij dan wel pas gekozen? Of zegt hij Bas gekozen? Ik heb het een paar keer teruggeluisterd. Ja, je kan daar heel zeker Bas gekozen in horen, als je dat wil. In Nederland hebben wij ooit zo'n hint gehad. Dat was in het seizoen dat Dennis Wening de mol was. Toen zei hij in een opdracht niet Edo is de mol. Edo was een andere kandidaat. Maar Ego is de mol. Ik ben de mol. Dus het is een klassieker. Maar om het nu zo vroeg en zo duidelijker in te stoppen, en dat wij daar al 15 tweets over hebben ontvangen, dan is het seizoen wel erg snel verknald. Ik zie jou een beetje
ja, ik zou het wel een hele goeie vinden, maar het is aan het begin zo erg. Aan de andere kant, het is niet zo, dat is al bij dat soort hints. Er zijn mensen die nu zeggen, nou dan is Bas het en die gaan erop. Nou prima, dan zit je lekker op Bas. Zelfs die is. Maar het is niet zo dat heel België en heel kijkend Nederland nu samen zeggen, nou dan is het Bas jongens, nu weten we het zeker. Dus dat is altijd een beetje het ding met hints. Je hebt van die hints waardoor je er niet meer omheen kan. En je hebt hints die echt super multidiscutabel te discussiëren zijn, zeg maar. En dit is zo eentje, daar kun je me vragen. Heb ik het nou goed gehoord of niet? Ik weet het niet.
Ja.
Oh, ik geloof het wel. Ik denk dat Bas het is of nee, joh. Dat is wij hebben nu die discussie al. Zou ze dat wel doen? Hoor je het nou echt of niet? Dus ja, het zou een prima hint kunnen zijn daardoor, omdat hij te discussiëren is.
Zat jij nou in de Bas-tunnel of zat jij in een andere tunnel?
Nee, hij
tunnel?
Zit in de Bas-tunnel.
Nee, ik zit totaal niet in de Bas-tunnel.
Kijk. Dan hebben we nog de telefoongesprekken waarin de kandidaten werd verteld dat ze niet de mol waren. Je ziet daar shots van telefoontjes waarin ze de kandidaten bellen. En je ziet alle kandidaatnamen in beeld, behalve die van Kaat, Juri en Ingrid. Dus dat zou kunnen betekenen dat dat de 3 waren die uiteindelijk de misschien mol zijn geworden. Die zijn natuurlijk toen wel gebeld, daadwerkelijk, om te zeggen, je wordt niet de mol. Maar
dit
ja,
vind ik nou echt een goeie.
Kaat, Juri en Ingrid hebben we niet gezien.
Dat vind ik echt een hele goeie.
Dus daar zit Bas niet bij, Elger.
Nee. Maar wie zegt dat ik op Bas zit?
Jij net. Nee, en dan heb ik nog...
Ik noem gewoon wat potentiële dingen die me opvielen. Dat
die is toevallig allemaal op Bas sloegen.
Ja, toevallig.
Nee, we zitten hier maar te pesten. Maar jij bent zo snel geneigd om in zo'n tunnel te gaan. Dit is zo grappig.
Nee, helemaal niet.
We gaan het eigenlijk zien bij het schot voor de boeg.
Precies. En dan heb ik nog 2 dingen die zijn opgevallen, maar waarvan ik niet weet wat dat dan zou moeten zijn. in de video's waarbij de kandidaten achter een tafeltje zitten en aan het praten zijn met de makers. Elke zei het net al, er zijn er inmiddels heel veel van. Op de Rode Bank en in de caravan en de voorstelvideo's voor dat zwarte scherm die we hebben gezien. Maar dit is acht in een witte omgeving. Daar staat bij sommige mensen water op tafel, soms een glas. Bij Bruno staat een flesje water en daar staat met stift opgeschreven half vol. Vond ik raar.
Ja.
Ja.
Dat is gek. Maar dit is allemaal van voor de keuze van de mol.
Ja,
ook
precies.
Dat ze de makers eventueel hadden kunnen kiezen.
Ja, dat is een goed punt.
Dus kunnen we helemaal niks mee.
Maar ik vroeg me af, hebben ze daar een test gedaan of zo? Dat je een flesje water mocht kiezen waar dan half vol of half leeg op stond. Om te kijken of je een optimist of een pessimist bent of zo. Ik weet het niet. Grappig.
En wat was het tweede?
Het tweede is dat stuurde het Twitter-account apenstaartje 2019 hints ons. Dat op de tijdscode 10 minuten over 10. 10 seconden over 10 bedoel ik. Het programma duurt niet 10 uur en 10 minuten.
Nee.
Helaas. Daar is, dan heb je een shot van het kussen. Het springkussen met de letters erop. En daar hebben ze ook een soort animatie van gemaakt. En daar is iets vreemds rechtsonder in beeld. Daar beweegt iets. Daar lijkt een soort alsof heel snel getallen voorbij komen. Ik kan er niet echt iets van maken. Maar het is wel opvallend. Ik zie wel inderdaad wat hij zei van ja, ik zie daar iets in. Maar wat dat precies is, ja, ik ben daar niet helemaal zeker over.
Daar ga ik vanavond
over.
In mijn editprogrammaatjes even
aan kijken aanzetten. Of je daar iets uit kan halen. Dus dat is wat ik tot nu toe zelf heb gezien of dankzij de luisteraars op gewezen ben. We weten het denk ik, hè?
Ja, ik moet dus wel zeggen, ik had dus echt nog idee dat er helemaal niks in zat. Misschien dat toeteren, maar zelfs dat dacht ik al, nou, dat is niks. En nu blijkt er toch wel van alles in zitten waar we misschien iets mee kunnen. En ik vind zeker die telefoon dingen, dat er dan precies drie mensen niet... Vind ik wel eens zelf.
Ja,
aan de andere kant, ik vraag me echt wel af, ergens, wil je dit weggeven? Even via een hint welke drie kandidaten het zijn. Vind ik heel lastig.
Maar daarom zei ik ook, neem dus in oogenschouw dat er vorige keer alleen maar twee hints in zaten die opbouwden gedurende het hele programma en pas aan het einde enigszins verwezen naar de mol. Dus
maar toch, mocht je iets zien, laat het weten.
Ja, zeker. Ja. Dat vinden we altijd alleen maar leuk.
Zullen we? We hoeven het aan de niet te vragen, die zit op Bas.
Nee, hey, hallo. Oh, wat is dit flauw. Ik kom meteen weer in een tunnel geduwd. Vind ik echt, jullie duwen mij die tunnel in, hè? Dat
kom
doe ik niet zelf.
Uit je tunnel, kom er maar uit. En wie is het dan wel?
De vraag wie is de mol inderdaad, die gaan we beantwoorden. Er zijn allerlei mensen die ik gewoon denk dat ze het wel zouden kunnen zijn. Opvallend vind ik gewoon qua karakter, vind ik Kaat een hele interessante. Zeker ook hoe pushy ze kan zijn. Dat merkten we al toen ze boven stond. Zo, ze heeft een grote bek, wel heel jong. Zou wel heel erg kunnen spelen met de andere kandidaten en de groep en een bepaalde rol in gaan spelen. Ik denk wel hoe kleiner de groep wordt, hoe opvallender zij qua aanwezigheid is. En dat is voor een mol wel gevaarlijk dat ze niet meer zich kan verschuilen. Ik vind Yuri...
Je mag er één kiezen, hè?
Ja, maar dit is gewoon een paar namen. Nee, Yuri vind ik wel... Vind ik wel een beetje prototype dat hij best wel geschikt is voor mol. Maar daarom juist niet. En ik denk ook dat hij een heel geschikte kandidaat is. Ik denk eigenlijk dat ze er bij hem voor kiezen. Laat hem maar kandidaat zijn. Het is ook wel een goede afleiding, denk ik. Want ik denk dat Yuri best wel een beetje verdacht gaat worden. En als ik gewoon nu moet zeggen, gewoon op basis van wat ik tot nu toe heb gezegd, zou ik dan toch Bas zeggen, denk ik.
Nou ja, wat voor een verrassing.
Maar dat is echt gewoon... Dat kan volgende week al anders zijn. Gaat het, Mark?
Ik stuur wel een schep naar Texas. Dan kun je je eigen tunneltje graven. Het is toch ongelooflijk, die man.
Goed. Bas is de mol, ik hoor het al.
Ja, maar even, Mark.
Niks meer over horen.
Nee, maar ik wil even mezelf verdedigen. Het is helemaal niet zo dat ik nu denk dat Bas het is. Alleen van alles wat ik heb gezegd, en ik hoor mezelf de dingen zeggen, is gewoon Bas nu het meest logisch in mijn verdachtenlijstje. Dus ga ik voor Bas. En ik kan volgende week anders zijn.
Ja. Is goed hoor, is goed. Mag, het mag.
Die man.
Nelleke.
Ja, ik heb geen idee. Het is nog volkomen in het duister tasten.
Ik ga gewoon zeggen, ik verdenk iemand, dan krijk ik allemaal gelach uit klakje in een tunnel.
Jij kreeg net 4,5 minuten.
Ik heb geen idee.
jij kreeg net 4,5 minuut om
7 namen te behandelen.
Ik zeg 1 zin, ik weet het niet. En jij valt me meteen aan. Ik ga toch ook iemand noemen? Maar laat me even rustig iemand noemen.
Oké, kom maar op. Ik zal even mijn mond houden.
Ik vind inderdaad Jury een interessante kandidaat. Maar wat ik eerder ook al zei, ook gewoon als kandidaat heel interessant. Dus niet per se een mol, maar wel iemand die ik in de gaten ga houden. Ik ben het met Elger eens. Bas is interessant. Kaat vond ik sociaal heel goed. Ik denk dat je als mol moet je ook heel sociaal intelligent zijn. Je moet heel goed een groep aan kunnen voelen en mensen aan kunnen voelen. En dat kan zij volgens mij. Ik zou Bruno afschrijven op basis van de dingen waar we het net over hebben gehad. Ik vind Ingrid ook nog wel een, zeg maar, een gevalletje. Is misschien de mol juist omdat je denkt, ach, dat is een vrouwtje die is een beetje bangig en die weet het allemaal niet zo goed. Maar ik ga nu voor Lies of Liesbeth. Volgens mij is de consensus in de groep daar een beetje dat we er nu Lies mogen noemen, omdat er ook een Elisabeth is. Dus ik mag haar ook Lies noemen, want ik verdenk haar. Ja, ik weet niet, ik kreeg daar een goede vibe van. Ik vond haar juist, wat jij zei Mark, tegenovergesteld. Ik vond haar ronde dansje wat ze deed op de rode bank toen ze hoorde dat ze de mol was, ook wel weer voor haar pleiten.
Okay.
Dat ze daar heel enthousiast over is en dat echt heel erg leuk vindt om te doen. Maar ja.
Ze was ook degene die zei bij het scherm, had het wel verwacht dat ze dat scherm kreeg tegen Jules.
Precies. Dus misschien voelde ze al aan dat ze een hele sterke voorkeur hadden voor haar.
Jij dus
maar
voor
goed,
Lies.
Het is schot voor de boeg, Lies.
Ik ga, en dat is puur gebaseerd op alle reacties in de gesprekken met Gilles in dat cirkeltje boven bij die schermen, voor Martijn.
Oké.
Okay. Ik dacht Axel in het zeg maar schot voor de boeg toen we echt nog helemaal niks wisten. Die vond ik niet zo sterk in die reacties.
Nee. Ik ook niet.
Nee, die viel een beetje hij viel niet tegen, maar als hij kwam in die filmpjes, kwam die steviger over dan dat hij uiteindelijk ter plekke was.
En dat is, kan ook heel goed geacteerd zijn, maar 4 keer zeker en vast zeggen, dat geeft niet echt vindingrijkheid en
scherpe
improvisatie, dat woord zocht ik. Oh, ja. En dat heb je als mol wel nodig. Martijn vind ik zo'n coole guy. 23, ja, hij is gewoon best mysterieus wel.
Ja, ja, ik vind hem
die
ook
bril, hè? Die bril, jongens.
Ja, die is echt goed ook.
Echt
binnen 2 weken overal uitverkocht ook dat modelbril. Half België en Nederland gaan dat ding kopen. Ik zou bijna mijn ogen slechter maken om ook die bril te kunnen dragen.
Het was echt een goede bril.
Yes.
Nou, we hebben 3 verschillende verdachten. Dat vind ik wel lekker bij het begin dat we nog allemaal op iemand anders gewoon een schot voor de boeg doen.
Ja, mensen vragen ons wel eens of we dat met opzet doen. Want heel vaak is dat namelijk aan het eind van het seizoen nog steeds zo. Maar nee. We doen echt oprecht. We denken wat we denken en we zeggen wat we denken.
Als we over 4 afleveringen allemaal Lies denken, dan vinden we allemaal Lies.
Precies. En dan zien we wel of dat klopt of niet. Dus nee, dat wordt niet voor geproduceerd, zullen we maar
niks
zeggen.
Niks, we zitten gewoon te ouwe hoer hier.
Ja, dat is het.
Sterker nog, we hebben alleen een seizoen over Nederland gemaakt. Toen was het de eerste seizoen in Nederland. Toen hebben we wel 1 bonusaflevering over België gemaakt voor de finale. En toen was onze conclusie, met z'n 3 gezamenlijk, dat Pieter de Mol was. En dat bleek toen ook zomaar zo te zijn. Dus dat, ja, als we het weten
spoiler.
Of doorhebben, dan is het dus. Ja, we gaan niet nog 100 keer een spoiler alert doen.
Nee, we hebben voldoende spoiler alerts gedaan. Dus,
ja, we doen nog steeds een spoiler alert nu daarna. Dat heeft niet zoveel zin, denk ik.
Nee, daarom. Maar we hebben het aan het begin van de aflevering ook netjes gedaan. Want we willen
daarom
natuurlijk wel alles gewoon netjes doen.
Daarom.
Hey, weet je wat trouwens ook nog een tip is voor onze luisteraars? Maar misschien ook voor jullie, Elger en Mark. Ik ben lid geworden van een hele leuke groep op Facebook. Dat heet de Mollengroep. Dus als je op Facebook zoekt op Mollengroep. Het is een groep van een Belg, Mark de Nijs. Dat is echt de oppermollenspeurder van België, heb ik het idee. Die vangt alles op wat er over de mol voorbij komt. Dus ook na de aflevering wat er is opgevallen. Er zitten heel veel hele leuke Belgen in die groep die ook op zoek zijn naar de mol. Dus mochten jullie nog meer de mol willen, dan moet je even de Mollengroep op Facebook checken.
Nou, leuk. Voor nu moeten we volgens mij gewoon afsluiten. Volgende week, donderdag, gaan we aflevering 2 bespreken. Dan is het spel echt begonnen, want het is het nu. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Wat echt een oproep is die we willen doen, is als je deze podcast hoort en je komt uit België of je kent mensen in België die ook de mol kijken, geef het door. Want we merken wel dat we heel veel luisteraars uit Nederland hebben die allemaal nu ook de mol in België kijken. Maar het is natuurlijk heel leuk ook om een België luisteraars te hebben. Alleen, wij zijn zelf Nederlanders, dus kennen niet zoveel Belgen. Dus als je als Belgische luisteraar het een beetje aan je vrienden kan vertellen, gewoon even een appje kan sturen, hey, dit is leuk, luister eens. Zou het ons heel erg helpen om ook in België wat verder te groeien en te zorgen dat we na dit eerste seizoen ook volgend jaar weer terugkeren voor een tweede seizoen als het succes heeft. Dus geef het vooral lekker door aan iedereen. Help ons verder te groeien. En dat kan ook door een review achter te laten in de podcast-app op je iPhone, als je een iPhone gebruikt. En hoeveel sterren moeten mensen dan geven, Mark?
Nou, als ik mag kiezen, 5.
5?
Ja, ja, dat zou ik wel lekker vinden dan. Als ik dan toch mag kiezen, hè?
Nou, dan doen we gewoon 5 sterren, toch? Dat kunnen we toch gewoon vragen?
Helder verhaal.
5 sterren, alsjeblieft.
Ja, voor je nu, kan er ook nog bedankt. Een verhaaltje bij typen. Als je
precies.
Leuk vindt.
Bedankt voor het luisteren. Deel het met je vrienden. Swipe up, alles. En tot volgende week.
Ben jij er dan eigenlijk weer? Of zit je nog steeds daar?
Nee, ik kom weer naar Nederland.
Oh, oké. Nou, tot dan.
Trust nobody.